1, 2, 3, 4.
Ja.
Sterk.
Cool, hè?
Ja.
Dat zijn allemaal vreemd.
En dat zijn eigenlijk fototoestellen die we opnemen. Hè? Ja.
Met cinemalenzen.
Ja.
En we zijn dan uit in zwart-wit. Dus we filmen ook in zwart-wit.
Serieus? Hè?
Ja. Ja. Dat zo, omdat we het tijdloze ervan willen beklemtonen. En dat iedereen er ook gewoon heel goed uitziet in zwart-wit. Ja. Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Hans Bourlon. Hans Bourlon is CEO van Studio 100. Maar de reden dat wij hem aan tafel wilden, is de columns die hij geschreven heeft en die ook uitgebracht zijn in boekvorm. Filosofisch geïnspireerde columns die heel interessant zijn om te lezen. Oh, wat vond jij van het gesprek, Tom?
Ja, ik vond het wel interessant om iemand met zo'n hoog profiel bij ons uit te nodigen. Mm-hmm. Ik denk dat die dan automatisch wat duwt in het maatschappelijke. En dat je wel merkt dat hij over al die thema's veel nagedacht heeft.
Ja.
En dat vond ik wel cool eigenlijk. Ik denk wel dat hij niet hoeft over na te denken, want die willen alleen maar geld verdienen. dat hij echt gepassioneerd is door maatschappelijke thema's.
Ja, hem ook heel bewust van de impact die hij met zijn bedrijf heeft op het leven van kinderen gelijk. Mm-hmm. Die verantwoordelijkheid die erbij komt kijken, dat is niet iets wat hij licht overgaat.
Nee. Een heel groot rechtvaardigheidsgevoel.
Ja, we hopen dat jullie even hard van het gesprek genieten als dat wij ervan genoten hebben. Laat ons weten wat je ervan vond. En tot de volgende.
Mijn grootouders naast ons, en ook mijn onkels en tantes, we woonden allemaal met de familie in één straat, zoals dat vroeger op de buiten ging.
Mm-hmm.
Die hadden bibliotheken vol boeken. En ik was een zeer vroegrijpe lezer. Ik ging maar altijd aan de Leuvense stoof van mijn grootmoeder zitten. Echt, zelfs de Russische klassiekers beginnen lezen op mijn 16 en zo. En dan heb je niet dat je de wereld hebt meegemaakt zonder dat je iets hebt gezien.
Ja.
Omdat dat toch zeer diepgravend is bij momenten. Dus ik ben vrij snel van Zhomeke naar Dostojevski gegaan. zonder al te veel tussenstappen. Ja. Ik vind Zhomeke nog altijd goed. Hè, dus.
Ja, ook heel filosofisch met momenten.
Avontuurlijk vooral. Hè.
Ja.
Ja, ik vind nog altijd de sterkte van Zhomeke is op pagina 1. Zit hij thuis bij Marie en Theophile. Zoals iedereen. Hè. Maar op pagina 2 is die weg. Hè. En die bereist de wereld. Hè. Dat is eigenlijk de definitie van avontuur. Hè.
Ja.
Dat is wat een kind doet wegdromen.
Was het echt zo dat je allemaal in één straat, met je familie in één straat woonde?
Ja, er waren nogal wat grootouders. Andere kant onkel tante, nog onkel tantes weer aan de overzijde. Ja, dat was zo. Ja.
Dat is zot, man.
Is dat zot?
Ja, nu is dat toch bijna onvoorspelbaar.
Dat is iets wat op de buiten wel eens meer gebeurde. Op niveau van de grootouders was er ook zoiets van, er waren dan twee broers niet getrouwd. En die zaten zo in een zetel thuis. Die waren dan heel oud. Het gebeurde ook vaak dat enkel de oudste broer mocht trouwen. En dat de andere dan niet trouwde. Er was ook een zus bij die pas heel laat getrouwd was. En ik herinner me ook dat ik met mijn grootmoeder op bezoek ging in het dorp bij andere families. Ik ken me nog altijd heel goed, de familie De Klerk. En daar zaten twee oude broers aan een kachel ook. En die waren ook niet getrouwd, die waren in de 80. En je zag enkel het gloeien van die Leuvense stoof. En voor de rest was er geen licht. En dan zaten die daar een beetje te mompelen tegen elkaar. Dat is een heel bijzondere sfeer. Maar dat gebeurde op de buiten vaak. En eigenlijk was dat een beetje economisch. Om het beetje grond dat er was, of het geld dat er was, bijeen te houden. Dat dat maar overging aan de oudste broer die trouwde en die dan weer kinderen kreeg. En het was ook vaak in die familie dat er één iemand pastoor werd. Hè. Dat was ook bij ons niet anders.
Ja?
Ja, dat er eentje gekozen werd of zelf koos.
Of geofferd werd aan.
Ja, geofferd werd aan God. Ja, zo kon je het noemen. Ja.
Fuck,
dat zijn allemaal dingen die verdwenen zijn.
Natuurlijk. Ja, dat voelt echt zo oud zei je toch nog niet?
Wel, ik spreek over herinneringen als kind in de jaren 60.
Ja. Ja, dan is er vrij veel veranderd.
Ja, maar ik denk wat ik zeg, dat nogal wat mensen dat zullen herkennen. Ik spreek wel over situaties op de buiten in een heel klein dorp in Oost-Vlaanderen.
Ja. Hoe werd er daar naar ondernemers gekeken eigenlijk toen? Bestond dat eigenlijk?
Hey, ja, ondernemers in een dorp, dat waren... Mijn grootvader was een schilder, hè. Die had de academie gevolgd nog.
Mm-hmm.
In Aalst, wat de sfeer van Valerius de Sadeler helemaal hing.
Mm-hmm.
Dus die schilderde landschappen, maar die had nogal wat kinderen. Dus die Was ook een schilder. Schilderde plafonds in herenhuizen, zo met allerlei figuurtjes erin. Maar deed ook behangen en gewoon schilderen. En er was thuis ook een schilderswinkel waar je materiaal kon kopen. En schildersmateriaal en verf enzovoort. Dus dat waren op zich ondernemers. Andere onkels waren bloemisten, heel eigen aan de regio rond Gent.
Ja, maar dat is allemaal zo...
Ja, dat is wat ondernemen was toen. Hè. Namelijk trek uw plan hè. En probeer wat initiatief te nemen. En ja, dat kabbelde wel mee op de sfeer van toen. Hè. Ik denk dat toen toch veel normaler is. Het is pas na de oorlog. Hè. Mijn vader die heeft de oorlog nog heel bewust meegemaakt. Het is van 1927. Mm. Die legde toen hij 18 was twee examen af aan de staat. Hè. Want dat was het meest vaste wat je toen kon...
Ja,
dat was of als douanier of als cipier. En dat was twee keer geslaagd en dan moest hij kiezen. En hij koos voor douanier en hij heeft heel zijn leven dan zo'n carrière in, als douanebeambte gehad.
En je hebt zelf ook nog op het ministerie gewerkt, hè?
Ja, kort. Ja, klopt. Ja, je bent goed geïnformeerd, ja. Ik heb dat nog gedaan in een tijd dat de werkloosheidscijfers probeerde op te poetsen in de jaren 80. Toen ik afstudeerde was er grote werkloosheid. En dan had men heel wat statuten voor tewerkstelling, tijdelijke statuten enzovoort, om die cijfers wat netter te maken. Hè. En zo kon je relatief makkelijk zo'n 4/5 job aan een ministerie krijgen. Mm-hmm. Ik weet nog altijd goed dat ik daar binnenkwam en dat men mij niet echt verwachtte. Plots stond ik daar en dan was al blij dat ik een stoel kreeg. En dan het meest intelligente werk dat ik daar gedaan heb, maar dat was achteraf gezien wel voor mij heel belangrijk, dat was zien... of iets hetzelfde was als iets anders. Bijvoorbeeld een coupon en zien of die ook overeenstemde met iets wat in een brochure stond. Ja. Dus dat was het...
En hoezo bleek de achteraf heel belangrijk?
Wel, omdat je dan pas begint te definiëren voor jezelf, ja, wat wil ik nu eigenlijk? Hè? Wij in de jaren 80, toen ik dan afgestudeerd was, dan zei je toch... We waren toch een generatie die zich al wat wentelde in zelfgenoegzaamheid en zo. Hè.
Ja?
Wel, denk ik wel. Ja. Ik denk dat de generatie na de oorlog wel dichter bij de natuur en bij de noden leefde als je heel bewust een oorlog hebt meegemaakt. Hè. Mm-hmm. En uiteindelijk, ik ben geboren in 62, dat is eigenlijk relatief kort na de oorlog, als je er bij stilstaat. Maar toch was die sfeer er niet en was dat ook totaal verdwenen. Hè. Dat was een grote economische relance. Hè. Mensen konden voor het eerst ook echt een huis met een badkamer en een stortbad. En er was plots ook van alles. Hè. Een sinaasappel was iets wat het jaar door plots aanwezig was. En Coca-Cola was er enzovoort.
Het terwijl net voor uw geboorte nog dat een badkamer raar was en dat je sinaasappels niet kon krijgen.
Je staat allemaal niet bij stil, maar we komen wel uit een tijd dat na dat soort dingen, ook naar mobiliteit, heel anders gekeken werd. Hè. Ik herinner me nog altijd beeldig. Wij gingen naar Bredene aan zee in de maand augustus dan op een gegeven moment op verlof met de auto. Ja, dat was een verplaatsing. Hè. En toen werd er nagedacht om midden in de maand terug te keren om mondvoorraad op te slaan. Mijn vader had een tuin en aardappelen en prei en al dat soort dingen waren aan de zee relatief duur. Hè. Dus hij kon dan eerder tanken uit eigen oogst. Maar dan moest hij voor terugrijden. En die datum werd heel, heel erg bepaald. Hè. Als je nu vandaag over nadenkt, is naar de zee rijden, hè, naar de pannen waar wij een park hebben en zo, ja, dat doet jij... is even snel tussenin. Hè.
Ja, ja.
Ik ga nog meer zeggen, we hebben een afdeling in München. Het gebeurt heel vaak dat ik over en weer vlieg naar München op een dag. Hè. De mentaliteit van zich verplaatsen is wat dat betreft ja, een andere wereld geworden, met alle nadelen erbij ook evident.
Mm-hmm. Ja, gek, jongen, ik kan me dat echt niet meer voorstellen.
Ja, dat was een heel ander... De autostrades waren er ook net. En, ja, dat was een wereld die openging. Hè. Ik herinner me dat we ooit als kind naar de watervallen van Co zijn gereden ook. Hè. Dat was een avontuur, hè, naar de Ardennen. Ja.
Zot. Ja. En het leger, was dat terwijl dat je filosofie aan het studeren? Dat was daarna, tussen filosofie en
het ministerie? Nee, ik ben naar het leger geweest. Ik weet nog altijd goed dat ik er absoluut niet van overtuigd was. Mijn broer had dat wel gedaan die was als stormfusilier gegaan. Dat was dus echt wel een atleet geworden daar ook, omdat dat heel fysiek was. En, ja, ik deed wel graag sport, dus ik wou dat ook wel doen. Zoiets, maar men aanvaarde mij niet als stormfusilier. Dus ik moest naar de medische dienst. Dus ik heb hier dan 5 maanden opleiding in Gent gehad. Maar ik wou wel absoluut als reserveofficier gaan. Omdat dat hier een heel stevige opleiding is en een soort leidinggevende functie. Waarvan iemand mij overtuigd had dat dat iets voor mij was. Ik was nogal snel te overtuigen blijkbaar voor bepaalde dingen. Ik heb me dan niet beklaagd. Dat was voor mij een heel belangrijke vorming. Net zoals de scouts waar ik jaren ben bij geweest. Is het leger iets wat mij echt gevormd heeft. Ja. Dat was niet,
wie had u overtuigd?
Wel, dat was iemand die bij de VRT werkte. Die was hoofd van de jeugdafdeling. Een zekere Lambert van de Zijpen. De man is al lang overleden. Die in onze regio woonde en die was komen kijken naar iets wat wij met de scouts van ons kleine dorp organiseerden. En die zei, op een dag gaat jij bij ons werken, maar je moet je als mens nog meer vormen. En toen zei hij, dat is iets wat jij eventueel zou moeten doen. Dus voilà, dat is...
Wat bedoelde hij daarmee? Je moet je als mens nog meer vormen?
Ja, meer matuur worden, meer het leiding hebben in je krijgen enzovoort. Ja.
Was dat ook zo toen? Omdat je die kinderen werd kwijtgespeeld tijdens de dropping, s'nachts. Dacht hij misschien.
Ik voel me nog altijd in tips van mijn binnenste soort scoutsleider in alles wat ik doe. Omdat, omdat de manier waarop je... Ik ga iets anders zeggen. Het is zondag namiddag en dat, ik ben altijd leider geweest bij de gasten tussen 14 en 16. Er waren enkele jongens toen bij ons. En ja, komen sommigen tegen hun zin of ze zijn wat humeurig en hoe kun je die ontbolsteren, hoe kun je die tot ontplooiing laten komen, dat is een heel belangrijk iets. En ik heb dan heel snel gemerkt, als je zegt, wij doen een quiz deze namiddag, dat je degene die wat lastig is en in een hoek gaat staan, dat je die de vragen geeft, de kaartjes en je zegt, en jij bent de quizmaster. En dan krijg je plots een andere terug, snap je? Dan iedereen kijkt naar hem, die wordt iemand en ja, er ontstaat een nieuw mens. Hè. En dat is toch... vaak de essentie van managen, vind ik, is er proberen voor te zorgen dat de mensen waar je mee werkt, dat je daar het beste uithaalt, dat je die tot ontplooiing laat komen. Dat lukt niet altijd, hè. Integendeel. Er zijn ook vaak mislukte manoeuvres in dat soort techniek. Maar het mooiste wat ik vind in een bedrijf als dat ons, is dat je mensen ziet die ondertussen, sommigen al 20 jaar bij ons werken, die, ja. Die je als heel klein en verlegen hebt zien binnenkomen, dat die... Ja, zijn uitgegroeid tot iemand die verantwoordelijkheid hebben genomen, die zich hebben omringd met andere bekwame mensen en die dingen doen waarvan ik zeg, wauw, dat zou ik zelf nooit kunnen of daar ben ik absoluut niet toe in staat. En dan is achteraf bezien een van de grootste talenten die, en ik moet daar Gert ook bij betrekken, Gert en ik hebben, dat is ja, op het juiste moment opzij gaan staan. Hè. Dat is misschien een beetje raar. Ja. En dat is het tegendeel zijn van een dictatoriale leider. Hè, want iemand die alle leiding centraliseert en elke beslissing zelf wil nemen, die gaat zich op een gegeven dag alleen omringd zien met een aantal soldaten die ja knikken en die verslaafd zijn aan dat leidinggevend iemand boven hen. Hè.
Ja, ja.
En de groei van ons bedrijf, wat sinds 1997 toch altijd stap voor stap is doorgegaan, die heeft daarmee te maken. Groei hoeft op zich geen doel te zijn, dat is een andere kwestie. Hè. Maar bij ons is dat wel gebeurd en dat is een aanzienlijke groei. Hè.
Ja, van in het begin ook al. Als je zo de tijdslijn pakt, de eerste 10 jaar van ja. Studio 100, het is al een Duitse overname gedaan binnen die 10 jaar. Je hebt al, ja. Het is al in meerdere landen. De tweede plop komt een jaar of zo nadat je opgericht ja. bent. Dat is echt, dat tempo is van in het begin...
Ja, dat is wat economisch natuurlijk. Hè, maar de groei bij ons is altijd gebaseerd geweest op dingen creëren vanaf een wit blad. En overnames doen en synergieën zoeken.
Ja, ja.
En die beiden. Het mooiste is natuurlijk zelf iets nieuw maken. Hè, zoals onze musical over de Tweede Wereldoorlog, 40-45, die nu loopt. Ja, dat is het mooiste wat er is. Hè, die plots staat een extra omzet van 35 miljoen euro. Hè. Dat is waanzinnig. Is ooit begonnen met een discussie over een verhaaltje. Hè. Allee, en die mensen zijn één voor één in de trein of in de auto gestapt om daar naartoe te komen. Hè. Het is niet dat die vanzelf komen. Hè. We hebben die ook niet naar buiten gesleurd. Hè. Die zijn uit eigen beweging daar naartoe gegaan.
Ja, ja.
Ik denk dat die musicals al eindigen op een 650.000 bezoekers. Dat is waanzinnig. Hè. Als je bedenkt dat er misschien 7 miljoen Vlamingen zijn, want dat zijn echt wel Vlamingen die komen, waarvan dat er dan een deel eigenlijk kleine kindjes zijn, of een deel te oud zijn,
ja, ja.
Of een deel van niet-Vlaamse afkomst, die niks met dat thema hebben,
ja.
Ja, dan is dat waanzinnig veel volk, waarvan ik zelf nog altijd niet begrijp wie het zijn en van waar ze komen. Het kan bijna niet anders of ze komen meer dan één keer. Anders kun je nooit zo'n getal realiseren. En dat zijn, ja, dat is mooi, hè. Dan zit je met je mond open te kijken en dan zeg je ook wel, ik heb de musical 12 keer gezien tot nu.
Oké, okay, dat is veel.
Ik ben een trouwe fan, meestal met gasten. En ja, dan ben ik altijd heel fier, hè. Vooral op al die mensen die dat gerealiseerd hebben bij ons en op wat daar dan staat. 1+1 wordt plots 100, hè. Als mensen gaan samenwerken, ja, dat is heel leuk.
Zitten ze dan naar het musical te kijken bij een 12e keer of zitten ze te kijken naar de gezichten van de gasten die je hebt meegebracht om te zien van, doet het met u ook wat het met mij doet?
Ja, wel eerlijk gezegd, elke keer als ik binnenkom, dan denk ik, ja, maar deze keer ga ik wat afstandelijk kijken en zo, maar ik word dan toch altijd weer meegesleurd in dat verhaal. Zoals een klein kindje dat... dat 100 keer dezelfde boek leest. Hè. En dat ook van onder de nina en die herhaling wil hebben.
Ja, ja.
En het is natuurlijk ook zo dat we veel variaties in de cast hebben. En dat ik natuurlijk ook altijd nieuwsgierig ben naar een bepaalde acteur die voor het eerst iets gaat spelen of die ik nog niet gezien heb. En dat speelt dan altijd ook wel weer mee. Ja.
Dat tempo van in het begin, dat je zo snel een tweede figuur bijvoorbeeld lanceert en dat je zo snel naar het buitenland... En, ja, van waar komt dat?
Wel, we zijn begonnen met Samson in de Studio 100 en je maakt toch altijd een reflex als je strategisch denkt van bon, als Gert hier straks buiten rijdt en die heeft een auto-ongeluk en we kunnen een half jaar niet draaien of zo, dan hebben we wel een probleem. Hè. We zitten hier met 20 aanwervingen, wat gaan we dan doen? Hè? Dus je reflex is toch altijd overleven in eerste instantie. Mm-hmm. Hè? Dus moeten we een tweede figuur hebben. Hè? Nu, zoiets gebeurt niet, bij ons zeker niet, met marktbevragingen of zo van die dingen. Toen VTM had gevraagd, kunnen jullie voor ons een kinderserie ook maken? Een beetje volgens het succes van Samson, dat is natuurlijk een zeer abstracte briefing. Waren we net een aflevering van Samson en Gert aan het draaien en Alberto en Octave waren kabouter in een schoolfeest met zo'n pinnenmuts op. Hè. En toen dachten wij, laten we ons iets doen met kabouters. Hè. Maar zo simpel is het leven. En toen dachten wij, wat zijn nu de fouten die we bij Samson hebben gemaakt? En dat was onder andere bij dat de naam niet uniek genoeg was, moeilijk te beschermen. Dat de visual, ik ga het anders zeggen, stel dat Samson een blauw en een geel oog had gehad, of een oorbel, dan is die beter te definiëren dan die hond zoals die er nu uitziet.
Ja, wat dat gewoon archetype hond is eigenlijk.
Ja, ja. Dus wij dachten, wij moeten, als we een kabouter doen, een visual maken, en dan hebben we gezegd, laat ons dat met die muts dan proberen.
Ja.
En dan is er een tekenaar die wij gevraagd hebben, zo'n 30, 40 mutsen te tekenen, en dat, die clowneske muts hebben we uiteindelijk gekozen met die twee punten.
Ja.
Bon, het leuke eraan is, als je aan een kind in Vlaanderen vandaag zou vragen, teken een kabouter, dat het misschien die muts is. Hè. Dus wij hebben eigenlijk een bestaand icoon, kabouter, ingevuld, met een nieuwe visual en er een Vlaams icoon van gemaakt.
Ja.
Dat is, en toen dachten wij, want je begint altijd daarna na te denken. Hè. Theorie,
ja, ja.
Theorie komt altijd achteraf.
Ja, ja, ja.
Boeken schrijf je ook later.
Ja.
Ja, kunnen we dat misschien nog doen? En dan hebben we een piraat gemaakt. Zo een beetje Sinterklaasen maken eigenlijk. Hè. Dingen die al bestaan, invullen en op een Vlaamse wijze maken. Een superheldin, Megamindy. Hè.
Ja.
Ik weet nog heel goed de grote discussie over doen een superheld of een superheldin. Hè. Superheld is veel evidenter. Hè. We hebben dan toch voor die vrouw gekozen. Wat fantastisch werkte uiteindelijk.
Waarom?
Ja, omdat dat zeer atypisch is. Hè. Dat springt daar dan uit op een manier. Hè. Ja. En ook, je denkt ook altijd heel sterk, als je iets creëert, zeker in live action, aan wie gaat dat spelen, wie gaat dat invullen. Dat is heel, heel belangrijk. Ja.
Op voorhand al.
En Frey Soufrio was opgegroeid binnen ons bedrijf. Was als ze heel jong was al in onze balletschool. Wij wisten dat ze kon zingen. En goed kon zingen, dus wij wilden echt met haar iets doen. En die combinatie, zij is ook zeer atletisch. Hè. Zij, in het Sportpaleis, als wij de Sinterklaasshow doen, was ze nog altijd Megamindy speelt. Ja, dat durft zij vanuit het nok komen aan een kabel en vliegen over de zaal. Hè. Zij durft dat. Hè.
Ja.
Dat heb je dan wel nodig, iemand die dat soort stunten wil doen. Hè.
Ja, zalig hoe aards dat allemaal is.
Hè. Ik zie het Alberto niet doen.
Ja, ja, dat zou wel heel cool zijn. Het klinkt alsof dat zo niet vanuit... als je zo naar een nieuwe figuur, je dacht dat meer uit zoiets offensief kwam. Van veroveringsdrang. Maar gelijk dat je het uitlegt, is het meer defensief? Van, of als Gert tegen hem...
Ja, je denkt altijd...
Van een trappost.
Ja, je denkt altijd toch wat strategisch. Ik denk dat de dynamiek binnen ons bedrijf, want dat wordt toch altijd door de aandeelhouders bepaald, welke drive je wilt nemen, welke risico's je wilt nemen ook, mm-hmm. er toch in is van... ik denk dat Gert en ik zo'n principe hebben van wij willen het 's nachts niet wakker liggen. Hè. Dan moeten we twee dingen doen. Eén, zo correct mogelijk handelen. En twee, we gaan nooit alles op het spel zetten. We gaan nooit een overname doen waarbij je denkt, oei, als dit mislukt, hebben we morgen een probleem. Ja. De voorbeelden zijn legio, van ondernemers die wel die dynamiek hebben.
Ja.
Dus een goede nachtrust houdt in dat je dat soort dingen niet doet. En het gevolg daarvan is een groei die stap voor stap is gekomen door een dynamiek toch van heel veel trial and error. Dingen proberen. En als het werkt... Doet je het beter en doet je het meer.
Mm-hmm.
Het is alsof je een vlag plant op onbekend terrein. En dan gaat je daar naartoe en zegt, hier kunnen we wel een dorp bouwen, misschien een stad. En als het niet lukt, ja, dan gaat je gewoon netjes terug.
Ja.
En zo zijn er ook in ons bedrijf nogal wat mislukkingen, dingen die niet gelukt zijn, wat ik achteraf denk. Hoe zijn we daar ooit bij gekomen? En dan merk je toch vaak dat iets in die trial and error iets te veel voortvarendheid toch hetgeen is wat u doet mislukken. Hè. Maar mislukken hoort erbij en is heel belangrijk ook in hele trajecten gegaan.
Mm-hmm.
En nog altijd merken wij wel, als we een evaluatie maken van het voorbije jaar bijvoorbeeld, dat er toch altijd dingen zijn gebeurd en je denkt, dat was een niet al te gelukkige keuze.
Ja.
Maar er zijn altijd dingen in een bedrijf met heel veel activiteiten, zoals bij ons, waarin zaken extreem goed werken. Ik noem dat de Eddie Merckx in de koers. Dat dingen van, ik weet, dat komt nooit met terug zo'n succes. Nu is dat onze musical.
Ja.
Ja, en dan andere dingen. We hebben ook een heel peloton van activiteiten. Ja, goede coureurs, maar man, dat rijdt mee. Hè.
Ja,
en heb je er altijd in niet kunnen volgen, hè. Zo heb je er ook.
Ja.
En die pakt je dan vaak in de fiets af. Hè.
Ja. Elke activiteit moet wel zelfbetruipend zijn, hè? Als ik het goed begrijp.
Ik vind dat wel een belangrijk principe, dat als je iets opzet, dat ik noem dat dan boekhoudkundig wat anders, dat moet cashpositief zijn. Als je iets, hoe meer je doet, hoe meer geld je verliest, dat is nooit goed.
Ja.
Dan heb je altijd wel een verhaal ervoor, het is voor ons imago, of het is voor dit, of het is bedruipend voor dat, of het motiveert.
Ja, kan het wel uitleggen.
Het moet op zich, vind ik, ergens economisch steek houden. Zelfs als wij in maatschappelijk relevante projecten gaan, vind ik nog altijd zomaar eenzijdig geld geven. Ik ben daar niet zo een groot voorstander van.
Mm-hmm.
Zo bij nu Trooper, ik weet niet of je dat kent.
Ja,
Trooper is een heel onderneming geweest. Hè. De bedoeling van Trooper is eigenlijk bij online aankopen mensen motiveren om een vereniging aan te duiden. Er zouden een 80.000 verenigingen in Vlaanderen zijn, scouts, voetbalploegen enzovoort, fanfares. Hè. Die hebben allemaal een probleem om hun kas te vullen met geld. En als je via die online aankoop een vereniging aanduidt, dan zal een percentage, 3-4%, naar die vereniging gaan die je hebt aangeduid, bij die 250 webshops die zich hebben aangesloten bij ons.
Ja.
Maar zelfs Coolblue is daarbij en bol.com enzovoort.
Ja, ja, ja.
En wij zien toch, we hopen in oktober reeds 1 miljoen euro te hebben verzameld voor die vereniging. Dat is natuurlijk
cool.
Fantastisch.
Ja.
Maar die activiteit op zichzelf, want er werken nu al 5-6 mensen, wij vinden dat die een soort economisch model moet hebben, dat klopt.
Mm-hmm, wow.
Maar ik vind het veel leuker, ik vind het een heel democratisch systeem ook. Want zomaar geld geven aan... Wij krijgen heel veel vragen om projecten te steunen. Dat is natuurlijk een eer ook op zich, maar dat is heel moeilijk. Hè. Geeft die daarop 5.000 euro en die 3.000, ja... Je volgt dat dan ook niet op. Hè. Of je vraagt je af, is dat dan wel zinvol? Dit is democratisch. Iedereen die zich inspant en zijn leden motiveert om via Trooper aankopen te doen, mm-hmm. die kan echt, er zijn verenigingen die al 7.000-8.000 euro met gemak bijgehaald hebben. Hè. Die kan ervoor zorgen dat er naast de wafelenbak en naast de spaghetti zwier, dat er nog een soort van cashmatige inkomstenstroom is voor de vereniging zelf.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk alleen maar geld, hè. Ik weet dat. Hè. Maar ons doel met Trooper is wel op een gegeven moment allerlei activiteiten op te zetten die het verenigingsleven stimuleren. Eens dat het echt op toerental komt, dat wij ook awards kunnen uitreiken van de vereniging van het jaar, of het project van het jaar, of wat visibiliteit kan krijgen. En waarbij wij zoveel mogelijk mensen willen motiveren ook om bij een vereniging te gaan, omdat dat vandaag in een wereld waarin de sociale cohesie toch niet evident is, hè, ja. Waarin mensen samen zich achter een doel scharen, want dat is toch vaak een vereniging, ja, dat we dat motiveren, dat we mensen ja, toch proberen die mayonaise die dat geeft tussen mensen, hè, om ze daar... ja, om daar een oog op te gooien en te zeggen van, sluit u aan bij iets. En dat is in Vlaanderen, ik weet niet echt hoe het in het buitenland is, nog altijd iets wat enorm werkt, hè, het verenigingsleven.
Mm-hmm. Vind je daar zelf in ergens?
Ik ben, zoals gezegd, jaren bij de Scouts geweest. Ja. Dat is was een belangrijk topic in mijn leven in die periode. Vandaag ben ik eigenlijk, door omstandigheden, ik ben hard aan het nadenken, is mijn enige vereniging Studio 100. Ja. Dat is een vereniging, maar op een andere manier. Maar ik ben niet aangesloten bij een of andere vereniging in een dorp of in een stad. Nee. Spijtig, maar
allang
de
niet
tijd
meer?
Komt nog.
Ja. Ja, wie weet. Allang niet meer?
Nee. Ik ben nog wel bij het Davidsfonds en zo geweest in mijn dorp en dat soort dingen. Maar daarna niet meer, nee.
Dat dan niet raar? Denk je... Dat zou zijn als je nu bij een vereniging zou gaan, als zo Hans Bourlon bij een vereniging komt, als ze ja, weet wie dat je bent. En...
Goh, wat ik merk, en dat is niet altijd leuk, is dat mensen mij heel vaak benaderen, en als ik zeg dagelijks overdrijf ik eigenlijk niet, en dat is dat men die stap naar u toe zet voor geld.
Ja.
Het is alsof ik een rondlopende portefeuille ben.
Ja.
En dat vind ik geen leuk gevoel.
Ja.
En daarom is het ook leuk dat ik altijd weer nu kan zeggen van, ja, we hebben wel Trooper voor u opgericht. Hè, of samen met de oprichters gesteund en gefinancierd. Jij kunt via Trooper, als je u inspant, uw middelen bij elkaar krijgen. Hè. Nu... Ik zie dat zo dat ik heb tot mijn 27 heel actief geweest en gefocust op maatschappelijk relevante dingen. Hè. En dan op een gegeven moment was er Studio 100 en dan gaat je een heel eigen andere rit rijden. Maar ik denk op een dag weer dat je je terugplooit als je professioneel minder actief bent. En ik hoop dan nog een langer leven te kunnen leiden, dat je toch weer terug gaat naar die maatschappelijk relevante dingen op een dag.
Mist je dan nu een stuk?
Ja, maar wat ik in het verenigingsleven heb gemerkt, merk ik ook in ons bedrijf. Dat is een dynamiek tussen mensen die niet tot iets leidt. En dat draait toch altijd om. Het enige wat ik wil merken is als wij met... want ik heb een aantal in Griekse gedaan. Mm-hmm. Om de 5 jaar komen wij nog met onze klas bij elkaar... is dat toch de meeste van die gasten ergens in het leven iets hebben bereikt. Of die zijn chirurg of kabinetchef of die... Ja, er is daar zo'n drive in gekomen om niet grijs te zijn. Hè. En dat is wat jezuïeten toch altijd voor gestaan hebben. Hè. Plus het en vous. Hè. Wees niet grijs. Hè. Ik herinner me dat wij... We hadden een popgroep gevormd met een aantal gasten.
Zo'n type.
Ja, klopt. En een rockopera gemaakt, wat het ook was, achteraf bezien. niet gehinderd door te veel talent. Wel, en ze snapten dat niet, want dat maakte veel lawaai, evident. Maar ze gaven ons wel een repetitielokaal. Ze faciliteerden dat, want we deden iets. Hè, en we deden iets wat anderen niet deden. En ja, daar applaudisseerden ze sowieso voor. Hè. Ik denk, moest je een leesclub Marx hebben opgericht, dat ze je ook een lokaal hadden gegeven. Hè,
ja,
snap je? Of een leesclub Vrijzinnigheid zelfs. Hè.
Ja.
Zo waren ze wel.
Dat gewoon was het initiatief.
Ja, dat was wel een attitude.
Ja, dat iets moeten betekenen of willen betekenen voor de maatschappij, dat daar wel mee gekregen van, zo, van het wel te doen, mijn
ja, iets willen doen, een uitdaging willen aangaan, een drive hebben in iets. Ja, misschien ook een beetje dat katholieke schuldgevoel wat ik nog altijd heb van, ik heb vandaag niks gedaan.
Ja.
Kent je dat?
Ja, ja.
Oei, ik heb wat rondgehangen. Ik heb alleen maar naar de wolken gekeken.
Ja, dat is een blik die naar u aan het kijken is heel de tijd.
Ja, dat is niet genoeg.
Had maak meer
iets,
kunnen doen.
Maak iets van uw leven. Hè. Doe er iets mee. Hè. Maar niet zomaar wat...
Heb je zelf een oefening moeten maken om te zien dat ondernemerschap dat iets doen is? Ik kan me zo voorstellen dat als je in zo'n grote onderneming zit en er gaat ook zoveel geld mee gemoeid, dat je zo voor jezelf ook die afweging moet maken van... Hey, Wat ben ik voor de maatschappij aan het
ja,
doen?
Het is bij mijn collega Gert en mij nooit spreadsheet gedreven geweest, wat we
nee.
doen. Dat heeft altijd meer te maken
met. Het probleem is dat de cijfers zo goed zijn.
Zo. Wel, soms beter dan anders. Hè. Dat,
ja, maar...
dat is de geschiedenis van ons bedrijf. Vandaag zijn die goed. Hè.
Ja.
Er is een periode geweest dat we dachten, waar gaat dit naartoe in een moeilijke sector? Hè. De mediasector is niet evident.
Ja.
Maar dat is niet onze eerste drive. Cijfers bekijken, achteraf, oké, het is wat het is. Als je dat nu zou vragen, kan ik u dat wel opsommen, hoe dat zit met onze cijfers. Ik heb me ook serieus bijgeschoold door de jaren heen om met financiële mensen op niveau te kunnen luisteren vooral. Ik zal niet te veel het woord nemen in dat soort besprekingen. Maar ik snap ze wel en ze zullen me ook niks wijsmaken. Dat is heel belangrijk. Ik heb die verantwoordelijkheid ook dat niet gebeurt. Maar uiteindelijk is de impuls van het ondernemen niet die spreadsheet aan het eind van het jaar. Dat is bij ons niet zo. Dat is ook, heeft nog altijd met zelfontplooiing te maken. Met wat we zelf eventueel kunnen doen of wat we het verschil kunnen maken. Of dingen proberen omdat het leuk en spannend is. Nog eens, als mensen bij een musical buiten komen zoals 40, 45 en je ziet die gezichten en je ziet hoe dat indruk heeft gemaakt, dat is veel, veel belangrijker. Hè. Dat doet je het uiteindelijk nog altijd meer voor.
Ja. Ja, maar gelijk dat je zegt, als je mensen tegenkomt... Beschouwen ze u meer als een wandelende portefeuille dan als iemand die probeert om mijn creativiteit...
Dat is vandaag het minste van mijn zorgen, wat mensen van mij denken.
Ja, is dat, maar dat is gekomen, toch?
Ik had zo'n gast veel meer
vandaag
mee bezig.
Vandaag is dat zo.
Vandaag. Ik weet dat niet. Ik heb de indruk dat ons bedrijf wel door de jaren heen een beetje een gouden randje heeft gekregen. Ik bedoel daarmee dat mensen vandaag wel een soort respect hebben. Hè. Er zijn ook verschillende jury's die ons al een soort prijs hebben gegeven. Zoals onlangs nog, hè, hebben wij een soort van... ik weet niet hoe het heet, hoor. Belangrijke Vlaming-medaille gekregen. Wat het ook is.
Ja. Dus hangt dat toch rond aan de schouw.
We krijgen dan toch altijd dan zo 100.000 mensen die dan een show komen en applaus en zo. Maar dat is dan, denk ik, een jury die dat beslist heeft. We zijn ooit manager van het jaar geweest, wat het ook is. Hè. En je voelt wel dat daar zo'n soort...
Ja, toch, dat gevoel heb ik ook, maar dat is toch niet...
...relevantie tussenkomt die verder gaat dan... Oh, die mannen zijn bezig met dollartekens en de kinderen iets verkopen. Hè.
Nee, maar heb je daar zelf niet zo ooit naar gekeken? Of de blik van de ander overgenomen daarin? Of daar van wakker gelegen? Van...
Nee. Het is evident dat als je onderneemt en initiatief neemt, dat er kritiek is. Dat hoort daar gewoon bij.
Ja.
Dat is zoals een voetballer die op het plein staat en die aan het shotten is, dat gaat altijd boe geroepen worden. Op de tribune. Dat zal ook geapplaudisseerd worden. Dat is nu eenmaal ook wat eigen aan onze sector. Je beseft dat en je wordt daar ook op een manier hard voor. Ik wil ook eerlijk zeggen dat mijn collega Gert Verhulst daar veel meer mee te maken gehad heeft in het verleden. Dat ook dat op zijn persoon is gepakt en zo. Hè, omdat natuurlijk zijn privéleven breed is uitgesmeerd. Dat is ook een keuze geweest, evident, van hem dan. En bij hem hoort dat er veel meer bij. Hè. Bij mij is dat nog een andere situatie. Maar er zijn geen dingen die wij zullen doen waar wij niet achter staan. Ik denk dat dat een heel belangrijk iets is. En de dag dat zou blijken, dat zeker naar kinderen toe, wij bepaalde initiatieven nemen die schadelijk zijn, of wat dan ook, dan zal ik er alle consequenties uit trekken. Maar ik blijf rotsvast ervan overtuigd dat wat wij doen, maatschappelijk, ethisch en op vele vlakken meer dan relevant is.
Ja. Dat is omdat je zelf gewoon heel kritisch blijft kijken dan dat je aan het doen bent.
Ik denk dat we altijd proberen kwaliteit te maken. Hè. Er is uit bepaalde hoek altijd commentaar. Hè. En dan soms denk je, maar mannen, weet je wel wat je het over hebt? Hè. Als men het heeft over onze liedjes. Hè. Ik wil de mensen die kritiek geven, wel eens uitdagen. Ik wil wel eens 15 liedjes van ons selecteren en dan 15 andere liedjes van dingen die men zegt, die zijn cultureel goedgekeurd.
Ja.
En die is analyseren op melodie en tekst. En dan is objectief proberen te zien, wat is nu waardevol of niet. Wat is goed gerijmd, wat is een goede cadans, wat is een tussenrijm, alsof mensen bij ons daar nooit mee bezig geweest zijn.
Ja.
Dat is een uitdaging die ik absoluut wel eens wil aangaan. Ja.
Dat zalig dat je daar zo...
De grote criticus. Natuurlijk, je staat voor die dingen en je staat daarachter.
Ja, dat is supercool. Ja. Ik merk het ook dat een paar mensen van Studio 100 die daar werken, dat die hebben datzelfde vuur...
Ja, evident,
als je over dat thema praat, als dat jij hebt nu. Ja, evident.
Ik ben vroeger zelf heel veel betrokken geweest bij het maken van verhaaltjes en liedjes. De laatste jaren is dat veel minder. Maar de mensen die daarmee bezig zijn... ja, die gaan met vuur en passie vanaf dat wit blad iets maken. En die staan daarachter, evident.
Ja, ja.
En die proberen dat binnen de contouren die zijn aangeraakt naar best vermogen te doen. Hè. En die liggen daar ook s'avonds wakker van wat ze gecreëerd hebben. Of zijn dol enthousiast als ze iets goed hebben gemaakt. Hè. En ik sta er ook pal achter en ik steun die. Absoluut.
Mm-hmm. Dat is wel gek, hè. Dat is precies omdat het goed werkt, dat het zo gelijk cultureel niet verantwoord is. Of zo, dat het zo gelijk niche moet zijn, ja. Of een obscuur lied sowieso beter is dan als je het populair kunt maken. Of zo.
Whatever, maar dat is altijd... Ja. Dat is altijd, en dat hoort erbij nog eens, dat is zoals dat voetbalveld, dat er commentaar is. Hè. Mm-hmm. Ik denk dan vaak, wow, als er maar over gesproken wordt. Hè. Het ergste is,
ja,
dat men, het ergste is dat men nu negeert. Hè.
Denk je dat echt?
Negeren is veel erger. Als je niet bestaat, dan heb je pas echt een probleem.
Maar dat lijkt me echt, als, met wat we over u hebben gelezen, lijkt me echt iets wat je jezelf hebt moeten aanleren, van daar zo onbewogen bij te zijn. En...
Ja, ja, maar anderzijds... Ik sta wel met mijn voeten in de wereld. Ik weet ook wel wat een gezinsbudget is. Hè. En dat wij wel... Dat mensen wel geld aan ons spenderen. Hè. Als ze naar Plopsaland gaan. Of mm-hmm. als ze bepaalde producten kopen. Of als ze zich abonneren op bepaalde... Ja, zoals Proximus vandaag. Waar dan Studio 100 TV in zit enzovoort. Hè. Dat is allemaal niet evident. En daarom ook dat wat wij doen goed moeten zijn. Hè. We verbreden wel het aanbod. Hè. Dus in bepaalde landen, hè, want uiteindelijk leven wij in de wereld in een soort gebied met een nichetaal. Hè. Mm-hmm. Het is niet evident dat er zoveel Vlaamse producties gecreëerd worden in onze eigen taal. Hè. Er zijn landen waar dat niet gebeurt, hè, waar er alleen uit Amerika import. Van alles binnenkomt, of uit Engeland. Hè. Wat niet slecht is, wat men dan maakt, hè, laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat wij minstens het aanbod verbreden. En er blijft nog altijd iets als... Er is een fantastische keuze. Hè. Toen ik kind was, evenementieel. In mijn kleine dorp kwam elk jaar een circus langs. En dat was geen niveau, hè, want er stond weinig haar op die kameel. Hè, als je snapt wat ik bedoel. Hè. Mm-hmm. Dat was om te blijten achteraf bezien, hè, wat daar geboden werd. Hè. En dat was dan nog een schoutsfeest en dat was het evenementiële. Laat staan dat we er zouden aan denken om naar Antwerpen te rijden, om daar in het Sportpaleis iets mee te maken. Of, hè. Dat bestond niet. Hè. Dus we hebben daar iets nieuw gecreëerd naar kindjes toe. Want in die sector natuurlijk hebben andere mensen, zoals Herman Schuurmans en de Janne van het Sportpaleis, ook een heel nieuw aanbod mogelijk gemaakt. Zodat mensen meer keuze krijgen, hè. Mm-hmm. En kwaliteit krijgen. En natuurlijk, ja, keuze brengt keuzestress mee. Hè. Gaan we niet, er is druk. De buurvrouw zegt, dat moet er naartoe. Wij moeten onze kinderen dat ook gunnen. Ik snap dat, hè. Dat is niet evident. Maar we hebben wel die keuze verbreed. En ik denk niet dat daar iets mis mee is. En ook niet met kwaliteit bieden, hè, uiteindelijk.
Ook dat, de kwaliteit van de merchandising bijvoorbeeld, dat is iets wat in de allereerste interviews na jullie oprichting zo al aan bod komt. En,
ja, er is een periode geweest in de jaren 90 dat daar behoorlijk wat kritiek op was. Hè. Alleen nog maar op het feit dat we merchandising deden. Ja, maar dat was toen ook... dat was een beetje in het post-Dutroux-tijdperk. Er was een heel grote reflex vanuit de politiek ook om kinderen te beschermen. Hè. Mm-hmm. Men heeft toen onder andere de 5-minuten-regel ingevoerd, die achteraf door Geert Bourgeois is afgeschaft, maar dat is nog maar 10 jaar geleden. Dat wou zeggen dat er geen reclame mocht zijn 5 minuten voor of 5 minuten na een kinderprogramma, in een soort buffer. Waardoor je direct een soort ontwijking kreeg. VT4 in de tijd straalde op vanuit Engeland en die mochten dat dan wel doen, want dat is geen Vlaamse zender. En VTM die zond dan videoclipjes uit voor een programma als buffer om dan toch die reclame te kunnen doen.
Ja.
En het is natuurlijk heel vreemd. Men doet vaak vanuit de politiek dingen om de perceptie van de mensen positief te stemmen. Maar je gaat je kindje toch niet blinddoeken als je het naar school voert, omdat er misschien reclamebanners in straat te zien zijn. Mm-hmm. Als je thuis de Numo of de Dag Allemaal op je tafel hebt liggen, je gaat toch niet met een zwarte stift die reclame wegdoen, opdat je kindje dat niet zou zien. Hè? Mm-hmm. En wat gaat je dan doen op 14 of op 16 jaar die een blinddoek afdoen en ze plots confronteren ermee? Hè?
Ja, ja.
Je moet toch... ik ga het anders zeggen, onze leefwereld zit vol met beïnvloeding, zit vol met impulsen die naar je toe komen, waarbij mensen... of bedrijven of merken proberen uw aandacht te trekken. Je moet daar van heel jong leren mee omgaan, vind ik. Dat is een opdracht. En waar ik mij het meest aan erger is dat reclame niet correct is. Dat men bijvoorbeeld speelgoed probeert voor te stellen. Als zijnde iets wauw geweldig naar een kindje toe. tot je de doos uitpakt en een hoop plastic blijkt te zijn. Hè?
Ja.
Je snapt wat ik bedoel. Hè?
Ja, ja, ja.
Dat vind ik ergerlijk. Hè? Maar zomaar zeggen, reclame naar kinderen toe mag niet, dat is een gemakkelijke slogan. Hè?
Mm-hmm. Ik vind dat wel leuk, omdat je op het algemeen heel rustig overkomt en dat als het zo op, over de maatschappelijke thema's gaat, dan komt er zo'n vuur. Je ziet dat ook bijvoorbeeld, ja, dat je ooit een keer naar Google hebt gebeld om wat zoekresultaten eruit te krijgen. En daar zit zo een bepaald... Ik heb daar goed over nagedacht en het moet...
Ja, ja, ja. Ik kan wat begeestering krijgen als het over onrecht gaat en zo ook. Hè.
Ja.
Het Google-voorbeeld wat u geeft is... dus jij kunt bij Google eisen dat jij geschrapt wordt.
Ja.
En er zijn duizenden mensen, ook in België, die dat doen vandaag.
Ja.
Dat jij geschrapt wordt, of dat bepaalde items geschrapt worden die refereren naar dingen die niet relevant zijn.
Ja.
Of die je schade berokken.
Ja.
En zo is er eens iets gebeurd, dus ondertussen 4-5 jaar geleden, dat mijn collega Gertien en ik zelf in opspraak kwamen voor iets wat we geen belastingen zouden voor betaald hebben, gaat simplifieren, waarbij de BBI een onderzoek deed. En wij een maand nadien een nette brief kregen van de BBI dat er niks aan de hand was, dat alles oké was.
Ja.
Maar de dag dat via een lek dit verscheen in de pers, want zoiets is in principe onder partijen en vertrouwelijk, maar dat is gelekt, volgens mij niet bij ons, maar bon. Werd dat breed uitgesmeerd en word je natuurlijk heel eenzijdig plots belicht, zoals dat dan gaat, als een soort fraudeur, zonder dat daar een uitspraak over is geweest. Tot en met in Nederland in tv-programma's, dat men daar dan de meest waanzinnige verklaringen over aflegt. En dat gebeurt dan allemaal. Hè. En reputatie is ook voor ons belangrijk. Hè.
Uh-huh.
Wij zijn aan de slag in het buitenland. Wij proberen dat samen te werken met partijen. Mensen googelen nu, dat gaat over grenzen heen. Hè. Je hebt dan die Google Translate. En als dat woord fraude verschijnt, ja, dat is niet evident.
Ja, ja.
Dus heb ik een heel dossier gemaakt dat al die artikels... die daarop betrekking hebben, met de uitspraak van de BBI erachter, want dat gebeurt dan ook in de pers, eens dat die rechtszetting er is,
ja,
hebben wij die uitgestuurd en dan krijg je nog twee regeltjes. Hè,
ja, ja.
Waar je, toen de suggestie van fraude er was, je de covers van de gazetten haalt.
Ja, ja.
En de rechtszetting moet je met je vergrootglas gaan zoeken als ze zal publiceren, want dat is natuurlijk veel minder relevant nieuws voor hen. Hè.
Mm-hmm.
Heb ik een poging gedaan voor die Google Forget...
Hebben jullie dat dossier zelf opgesteld?
We hebben dat met een jurist in ons bedrijf gedaan. We hebben ons daar enorm mee geamuseerd. Het is ook een beetje een spelletje, hè, om te zien omdat dat werkt. Hè.
Ja.
Ik heb daar een stukje over geschreven toen, herinner ik mij.
Ja.
Google is een bedrijf dat mensen connecteert. Daar staan ze toch voor. Ik dacht, ga ze eens bellen, maar je vindt hun telefoonnummer niet. En dan heb ik via Google Earth eens gezocht waar ze zaten. Ze zitten in Brussel. Je kunt daarna binnenkijken in hun raam.
Ja.
Dus ik heb ook Google gegoogeld om te proberen te weten hoe kan ik met die mensen in contact treden. Hè. Dat is een hele uitdaging, hoor. Ja. Ze verstoppen zich goed. Hè.
Ja.
En uiteindelijk hebben wij dan toch een uitspraak gekregen, want dan moet daar ergens iemand zitten die dan zo met zijn duim doet.
Ja, ja, ja.
En de uitspraak was van, dit is volgens ons nog altijd relevant. Probeer later nog eens, op het moment dat het minder relevant is, dan zullen we het misschien verwijderen. Uw volgende stap is eventueel ook naar de rechtbank gaan om dat te claimen enzovoort.
Ja.
Maar ondertussen is dit verzopen, dit nieuws, in alle andere googelbare zaken rond ons bedrijf en onze persoon, zodat dat allemaal minder relevant is geworden. Maar ik vond het een plezant manoeuvre.
Ja, het toont wel ook hoe belangrijk dat je dat vindt. Dat je zo,
ja. Ja, dat heeft iets met rechtvaardigheid te maken. Hè.
Ja.
Op dat moment zit je natuurlijk heel boos, omdat dat... omdat de waan van de dag, je weet de pers... vroeger was die ingedeeld volgens strekkingen en ideologieën, hè, mm-hmm, de verschillende kranten. Vandaag is er eigenlijk maar één relevant topic bij een gazet, dat is hoe kunnen wij verkopen. Hè.
Mm-hmm.
En vooral hoe kunnen wij kliks krijgen op onze website, hè, want daar zit reclame rond. En dan overtreedt men wel eens, vind ik, een bepaalde fundamentele menselijke basisregels. Hè. Mm-hmm. Er is een soort nieuws waarbij een persoon vaak aan de schandpaal wordt genageld. En dat is dan de persoon van het moment. En dan drie dagen nadien is dat meer interessant, wordt dat gedumpt. Maar die persoon moet dan vaak de rest van zijn leven mee verder gaan. En met wat daar toen is over hem gezegd geweest, of over haar. Hè. Mm-hmm. En vraag is hoe genuanceerd en hoe objectief was dat nieuws. Hè. Het is alsof men een citroen uitknijpt. Hè, want dat geeft 100.000 kliks meer op onze website. Dus dat gaan we doen.
Mm-hmm.
We verkopen misschien een paar duizend kranten extra vandaag. Hè.
Mm-hmm.
Dat is toch vaak de dynamiek, vind ik, die te veel verschijnt in journalistiek. Thank you.
zo een combo tussen, zo, gelijk, dat je heel veel vrijheid geeft in het bedrijf en dat als hoe dat Studio 100 zo van in het begin ten opzichte van andere bedrijven stond of naar samenwerkingen stond, dat je wel daar beslist hebt van we gaan wel heel veel zelf doen. Dat zo gelijk in partnerships of zo, dat iets is dat je, ja. dat je minder, dat je zo langs de ene kant echt veel controle wilt over wat er geproduceerd wordt en dat dat doet met een heel grote vrijheid.
Ja, nu, ik hou heel veel van intrapreneurs, noemen we dat. Mensen die zich ondernemend gedragen binnen uw bedrijf. Hè. Mm-hmm. En daarom moet je ze plaats geven. Hè. Je moet ze een voetbalveld geven, een bal en zeggen, maak uw ploeg en shot, wij komen wel eens kijken. Hè. Mm-hmm. En dan gaan we applaudisseren als je het goed doet. Hè. Mm-hmm. En als je het niet goed doet, gaan we misschien dan aanvragen om te basketten. Hè. Mm-hmm. Die vrijheid hebben mensen nodig om iemand te worden. Hè. Anderzijds is zeker, hè, want erop alludeert ook, denk ik, een fout die we in het verleden wel eens gemaakt hebben, is te veel zelf willen doen. Ik heb ook moeten leren dat je, als je team-up doet met een ander bedrijf, hè, samen iets opzet of een joint venture maakt, dan mensen wel het beste van zichzelf ook geven om te tonen aan die anderen wat we kunnen. Mm-hmm. Dus samenwerken met anderen in de wereld mm-hmm. kan ook tot geweldige resultaten leiden. Mm-hmm. Dus je mocht niet te veel, vind ik, als bedrijf.
Maar vinden jullie dat je te veel zelf hebt gedaan in het verleden? Ik vond dat juist gelijk werken.
Maar je moet om echt bijzondere resultaten te halen soms zeggen van wij gaan nu samen een partnership sluiten. Hè, met iemand anders, met een ander bedrijf dat een andere cultuur heeft.
Ja.
Omdat je anders te veel in je eigen cocon gaat zitten. En wat ook wel eens gebeurt, of in het verleden te veel gebeurd is dat... Je hebt soms start-ups, hè. Jullie zijn ook een klein bedrijf en jullie focussen op iets en zijn daar fanatiek en begeesterd mee bezig. Hè. In een te grote organisatie kan het wel eens zijn dat een activiteit geen mama heeft. Hè. Ja. Dus waarom, wie is hier verantwoordelijk voor dit? Ja, en ze beginnen naar verschillende mensen te wijzen, dan is het al fout.
Hè. Ja.
Dat je te veel in wat wij noemen een matrixstructuur zit. Hè.
Ja.
Iets... zelfs de kerstkaarten, bij wijze van spreken, hè, moet iemands project zijn. Moet iemand zijn baby zijn. Hè. Elke activiteit is een baby en heeft een moeder of een vader nodig. Hè. Die zegt, dat is mijn ding. Hè. Als dat niet helder is, dan klopt die organisatie niet. Dan heb je ze te ingewikkeld gemaakt. En ik hou heel erg van decentraliseren. Ik bedoel daarmee dat je zoveel mogelijk projecten maakt, kleinschalig als kleine start-ups, met intrapreneurs, mensen die initiatief kunnen en mogen nemen en weten dat dat ongelimiteerd is, maar die weten, dat is mijn voetbalveld en hier shot ik en heb mijn vrijheid.
Mm-hmm.
Als dat te veel verzinkt in grote structuren, dan worden mensen willoos, hulpeloos ook.
Mm-hmm.
Dat is een visie op iets wat niet iedereen het over eens zal zijn.
Nee,
maar
nee.
Ik kan me wel inbeelden dat als jij een fabriek hebt en je maakt sigaren of prikkeldraad, dat je dat anders bekijkt. Hè? Dat je zegt, van, wij hebben machines en wij hebben procedures. Hè? Want er moeten zoveel sigaren zijn aan het eind van de dag. Hè? Dat is een andere organisatie. Hè?
Ja.
Waarin ik ook waarschijnlijk totaal niet zou functioneren. Maar bij ons, aldoende, is dat gekomen. En we hebben bij ons ook een heel belangrijke opsplitsing gemaakt tussen de parken en de rest van het bedrijf. Hè? Want de parken is nummer 1 op de raad van bestuur veiligheid. En veiligheid is procedure. We hebben geen ongelukken.
Ja.
Zeker niet met kindjes erbij.
Ja.
En procedure houdt in discipline en regels. En daarom hebben we dat ook volledig in organisatie afgezonderd.
Ja, dat is wel interessant dat je dat daarom gedaan hebt. Dat nooit...
Wel, ik ga het anders zeggen. Van een attractiebediener verwachten wij niet, als hij toekomt, dat hij creatief gaat zijn.
Ja.
Het gebeurt soms dat de voeten van attractiebediener op de grond zijn geschilderd. Je moet vooral niet creatief zijn. Je moet de procedure volgen van hoe die attractie werkt vandaag.
Dus je wilt een heel andere bedrijfscultuur.
Ja, klopt.
Eigenlijk in die...
Zo is dat, Dat is een heel andere discipline ook. Als jij van mensen verwacht dat ze een aantal goede verhalen of liedjes maken, dan gaat dat niet met procedures afdwingen. Of niet met een pointeerkaart. Dat kan thuis gebeuren. Dat kan maar even waar gebeuren. Maar even wanneer gebeuren. Dat is een heel andere manier van omgaan. Eigenlijk moet je... Creatieve mensen vind ik als bedrijf faciliteren. Je moet een nest geven waarin ze zich thuis voelen. Hè. Joop van den Ende in Nederland is al lang mee bezig geweest. Hè. Dat is een van zijn theorieën. Een acteur, een presentator, een zanger is vaak een heel eenzaam wezen. Hè. Er is niemand die aan hem denkt. Hè. Er is niemand die denkt van binnen een half jaar gaat dat en dat gebeuren misschien. Hè. Tenzij een manager heeft die zijn carrière mee uitstippelt.
Mm-hmm.
Maar de meesten hebben dat niet. Hè. En dan proberen wij als Studio 100 een thuis te bieden. Hè. Ik ga opnieuw Fris Soufri als voorbeeld geven. Een getalenteerde danseres-zangeres. die hoofdrollen speelt in onze musicals en gespeeld heeft in het verleden, zoals in onze sprookjesmusicals 15, 20 jaar geleden. Maar die ook een latexpak aandoet en Megamindy is. Hè.
Ja.
En ze zal alleen Megamindy zijn als we ook die andere dingen bieden, omdat we denken aan haar talent en wat de mogelijkheden dan mee zijn ook in de toekomst. Hè. En zo is nu Peter van de Velde, die Piet Piraat speelt, zal de hoofdrol spelen in Daans. Is een talent dat zich ontplooit heeft, ontbolsterd heeft door de jaren heen. Hè. Hij roept nog altijd als hij binnenkomt, schip ahoy.
Ja?
Hij is nog altijd Piet Piraat, maar hij kan zoveel meer ook. Hè. En daar hebben wij mee ons steentje toe bijgedragen om te verkennen hoe ver je met hem kunt gaan. En hij gaat een fantastische dans zijn. Hè.
Mm-hmm. Ja. Het lijkt mij bij een bedrijf, zoals Plopsaland, of de parken, makkelijker om dat financieel te sturen. Omdat je zo, je hebt dat procesmatig en die procedures in de dagelijkse werking. En dat zo... Die structuur die je daar hebt en de structuur die je nodig hebt om financiën. Terwijl
ja.
Bij Studio 100 is het zo, je moet eigenlijk een wereld creëren waarin dat je doet alsof dat geld niet bestaat, of dat die zorg er niet is. Mm-hmm. Creëer gewoon mooie dingen en dan een soort vertrouwen hebben dat dat gaat renderen op ja. Een of andere manier.
Er is natuurlijk onderliggend een harde realiteit van cijfers.
Ja, ja.
We gaan de komende 4 jaar in onze parken meer dan 200 miljoen investeren.
Mm-hmm.
Is dat risicovol? Eigenlijk niet, omdat wij denken dat we heel goed beheersen waar we dat in stoppen en wat de resultaten daarvan zullen zijn. De parken zijn heel belangrijk strategisch voor ons, dank u wel. Omdat de mediawereld staat enorm onder druk. Wij hebben de audio-industrie in de jaren 90 zien verdampen.
Ja.
We hebben ons bedrijfsgebouw gekocht in de tijd met het voorschot van Universal voor de cd's die we in de toekomst zouden verkopen toen. Dat waren ja. Gouden tijden. Hè. Vandaag is een nieuw liedje opnemen bij ons vaak een kost op het marketingbudget van een show die gaat komen. Dat is een omgekeerde wereld plots.
Ja, ja.
Die economie is verdampt. En aan de hand van technische innovatie, hè, namelijk downloaden, kopiëren enzovoort. Het is begonnen met kopiëren eigenlijk. Hè. Economieën gaan en komen. Hè. Het Finse bedrijf Nokia is meer dan 100 jaar oud, is ooit begonnen met rubberen botten. Hè. Dat was hun activiteit. En die zijn dan ooit gigantisch groot geworden met gsm's. Hè.
Mm-hmm.
En nu weten ze het niet meer, denk ik.
Ja.
Zo moet je een bedrijf durven zien dat over de decennia heen bezig is. Hè. Dus die audio-industrie, wat onze economische sterkhouder was bij onze oprichting, wat cashmatig mee konden aan de gang gaan. Hè. En ook producties overbruggen, cashmatig, hè, zonder mm-hmm. bij de banken te moeten lopen, met dat voorschot dan. Hè.
Mm-hmm.
Bestaat niet meer vandaag, of bijna niet meer. Hè. K3 verkoopt nog wel een cd, omdat de Synth geen code van Spotify brengt. Hè. Dat is natuurlijk...
Ja.
Dus zo'n schijfje heeft nog altijd wel enige waarde. Maar er is iets wat we vandaag heel goed begrijpen. Dat is in heel die digitalisering, waarbij ja, heel wat economieën aan het verdwijnen zijn, of verschrompelen, dat er iets is wat ongelooflijk blijft rechtstaan. En altijd maar groeit, en dat noemen wij de leisure business. Dat zijn mensen die samen ergens naartoe gaan en iets willen meemaken.
Mm.
En zeker in gezinsverband is dat heel, heel kwalitatief en heel belangrijk. En zo'n ticket van een park of van een musical of een show is niet te kopiëren, niet te downloaden, niet te digitaliseren. Dat is een beleving. Hè.
Yeah.
En dat is een trend die ook internationaal aanwezig is en waarbij wij, achteraf noemen we dat strategie, hè, door de overname van de media heel vroeg inzaten. Hè, of met de kerstshow van Samson en Gert in der tijd, in de jaren 90 al relevant in waren. En,
ja.
En vandaag gaan we daar altijd maar meer naartoe om daar onze investeringen naartoe te laten gaan.
Hè. Achteraf noemen we dat strategie, wat was dat dan vooraf?
Trial and error, dingen proberen, zien dat dat werkt en daarin voortgaan. Hè. Dat is ook een beetje strategie, hè? Maar je weet het niet hoe het zal verlopen. Hè?
Mm-hmm.
Weet je, er zijn heel mooie verhalen from zero to hero, maar ik achteraf dan. Maar ik geloof toch altijd en altijd maar meer dat ondernemen vooral proberen is en met heel veel buikgevoel dingen doen. En,
het is eigenlijk met grote financiële discipline voel ik ook gelijk wel als je praat.
Ja, maar je weet altijd wat je risico's zijn. Hè. Ik zei het juist, het is een vlag planten op onbekend terrein. Je moet ook wel weten als je op een gegeven moment zegt we gaan hier geen dorp bouwen, wat je schade is die je dan hebt opgelopen.
Ja.
Dat moet je wel in kaart hebben natuurlijk. Hè. Maar er zijn bepaalde dingen hè, die in ons bedrijf heel belangrijk zijn. Op een dag, K3 bestond 7-8 jaar. En normaal gezien van zo'n boys of girls band is dat het eind van het verhaal.
Ja.
En die waren heel succesvol in shows. En ergens in de jaren 2000 merkten wij dat dat achteruit begon te gaan. En moesten we dan zeggen, laat ons dat eens via een onderzoeksbureau in kaart brengen. Als je aan de mensen zou vragen, als ze buiten gaan bij een show, wat moet K3 doen? Dan zouden ze zeggen, hun grootste hits brengen.
Ja.
Want daar komen onze kinderen voor. Er zal niemand zijn die zegt, maak er eens varkens van. En zet ze in de drie biggetjes. Dat komt niet uit een volksbevraging, of uit een enquête, of uit een onderzoeksbureau. Mm-hmm. Ondernemen is voor mij dat. Is altijd toch iets anders of speciaal doen. Dus ook niemand zeggen, vervang die drie meisjes eens snel. Via een zoektocht op tv, wat dat we ook gedaan hebben. En hoe ontstaat zoiets? We waren musicals aan het doen en we hadden Robin Hood gedaan. En dat was niet zo succesvol. Er zaten ook geen bekende mensen in. En we hadden K3. En iemand zei, kunnen wij niet een sprookjesmusical maken met K3 erin? Ah, goed idee. Maar ja, met drie, hoe gaan we dat doen? Ah, zei er iemand, er is één sprookje met drie, dat is de drie biggetjes. En iemand anders lacht en die zegt, dat is het flauwste sprookje dat er is. Ze blazen dat wat huisjes omver. En dan is er iemand van de grafische afdeling, die neemt een foto van K3 en stekent dan met een stift varkensneuzen en oren op. Hé, dat is grappig. En dan vragen Miguel Mills, maakte ze een liedje. En die maakt Welkom, welkom bij de drie biggetjes. Zeg, godverdomme, dat is tof. En dan moet je nog een paar duizend keuzes maken.
Ja.
Maar op dat moment is het baken gezet. Hè. En dan achteraf, op dat moment, was dat het meest succesvolle wat wij ooit op een podium hadden gedaan. Hè.
Vind je dat soms niet beangstigend, hoe stoemelings dat komt?
Ja, maar zo moet het.
Ja, want dat kunnen niet. Als het vorm, stopt
ja,
dat
maar
toch.
Elke vorm van dat te proberen inventariseren.
Ja.
En te proberen via volksbevragingen op veilig te spelen. Ik noem dat volksbevragingen.
Ja, ja, ja.
Of om te proberen dat wetenschappelijk te benaderen, gaat altijd een conservatieve reflex hebben. En dat is wat zenders vandaag vaak doen in moeilijke digitale tijden. Men gaat kiezen. Men gaat vooral denken aan het volgende reclameblok. En men gaat kiezen voor wat zich al bewezen heeft. Of in het buitenland. Of formats die mm-hmm. ze al gedaan hebben, nog doen. Hè.
Ja.
Maar echte creativiteit is anders. Hè. Hij heeft wat woestijnvisjaren gedaan heeft. Hè. Laat ons een kat een kat noemen. Is toch die bakens verzetten.
Altijd ja. Maar leg je daar dan niet wakker van? Je zegt, je wil met Gert niet wakker liggen. Leg je daar dan niet wakker van wat als dat stopt met komen? Want als je niet weet hoe dat het komt dat het er is, of dat er geen methode voor is, dan weet je ook niet of dat het
blijft. Ja, maar Pot stond aan een musical. Hè. Ik kan u ook vertellen hoe dat gebeurd is. Hè. Ik weet niet of je al eens gaan zien bent.
Dus nee.
De tribunes bewegen waar de mensen op zitten. Ja. Dus als je midden in die oorlog komt te zitten. Ja, simpelweg. We hadden ervoor een musical gedaan waarbij de tribune vooruit en achteruit ging. En er zijn nieuwe technologieën die tot veel meer in staat stellen vandaag. En Gert, die een tips van zijn gedachten, een beetje architect is ook, tekent op een blad tribunes die in een cirkel rond een scène kunnen ronddraaien. Of tribunes die zo kunnen bewegen. Hij zegt, als we dat nu eens proberen, is misschien wel technisch haalbaar. En daar is eigenlijk de vlag geplant. Al de rest, 2 jaar later, zit je op een première en zie je dat het plots allemaal bewegen in een gigantische hal. En merkt je ook dat werkt. Hè? Dat is nog een andere kwestie. Hè? Je kunt veel bedenken. Hè?
Ja.
Moet nog werken. Hè? Ik zeg altijd, papier is gewillig. Hè? Op papier kun je veel, maar de realiteit, hè, wat gaat dat dan geven? Als het terecht is, gaat dat dan wel werken? Hè? En dan moet ik wel eens eerlijk zeggen, de manier waarop Gert dingen benadert, is altijd heel praktisch ook. Hè. Dat gaat, hij weet heel goed wat werkt en niet werkt, omdat hij zoveel uren op een podium heeft gestaan. Ook, hè.
Mm-hmm.
Hij kan dat echt inschatten. Hè. Maar hij krijgt soms de meest waanzinnige ideeën binnen ook, waarvan je afvraagt, houdt dat wel steek. Hè.
Ja.
Dat is heel belangrijk om dat in te schatten. Hè. Wat is realistisch en wat niet.
Ja, want de stap naar de praktijk is wel een hele dure stap. Hè. Je kunt niet, je zit heel lang op het papier
ja, het zal
voordat
zijn.
Je de ultieme
plots ziet je dat budget te passeren van 10, 12 miljoen euro, waarbij de eerste mens nog een ticket moet kopen. Hè. Voor zo'n onderneming in de culturele sector, die dan nog bol staat van de subsidies, hè, waar ik geen probleem mee heb, zolang dat maar diverse producten meebrengt, of diverse dingen op scène brengt. Hè. Waarbij wij dan ons ding gaan doen, met een beetje taxshelter erbij, wat ons heeft geholpen om dat risico wat af te dekken. Hè. Maar dat is ondernemen en dat maakt het ook plezant. Hè.
Wat was de negatieve berekening bijvoorbeeld bij de musical? Wat was zo van...
Als er 20.000 man komt, hè, want dan moet je toch altijd op rekenen dat dat wel zal lukken, dan zou dat voor ons een ramp zijn geweest. Ja. Dan hadden wij een, over heel de groep een slecht jaar gehad. We hebben natuurlijk een cashbuffer om dat soort dingen wel op te vangen. Hè. Maar nu natuurlijk, nu het wel lukt, hebben we direct een 5-6-jaren-plan uitgetekend. van nog meer van dat. Hè. Want dat is iets wat we natuurlijk ook altijd weer doen. Als iets lukt, dan gaat je dat proberen nog beter en anders te doen. En je kunt dan ook dit en dat. En dan begint je natuurlijk heel erg na te denken over je mogelijkheden. Hè.
Ja, lijkt me zo. Ja, dat je niet wakker ligt daarbij.
Ja, de grootste problematiek was... Allee, ik vind ook dat je als ondernemer wel vroeger moet opstaan dan iemand anders vaak. Symbolisch dan. Hè.
Ja.
Wij wouden eigenlijk die musical plaatsen in een samenwerking met Katoen Natie in de haven in Antwerpen. Hè. Ja. Maar dat Zevenzoo-gebied, dat wil zeggen gevaarlijk industrieel gebied, omdat daar een aantal risicoactiviteiten zijn met chemie. En we dachten, we krijgen dat wel in orde. Katoen Natie had gezegd, die vergunningen... In principe werkt dat wel. En ze waren zelfs beginnen bouwen. Mm-hmm. Maar wij vonden toch wel dat risicovol. En op een gegeven moment hadden wij 60.000 tickets in voorverkoop. En de zaal was in aanbouw. En de vergunning was er niet. Maar we hadden wel een plan B en C en D klaar. Dat vind ik wel als ondernemer dat je moet hebben altijd. Mm-hmm. En Puurs was een van die alternatieve plannen. Waar we vandaag zitten met een pub op theater. Wat natuurlijk heel veel geld heeft gekost om het te doen. Maar we hadden wel een plan. Ja. Ik vind dat je altijd een plan moet hebben. En dat bedoel ik met vroeger opstaan. Je moet altijd in alle gevallen een plan hebben. Dat, dan zou ik slecht slapen, moest dat er niet zijn.
Ja.
Je moet altijd een downside hebben. Je moet altijd weten, van, als dat nu eens niet lukt, wat dan?
Ja. Het idee om Abdi, beter te worden van Abdi... Abdul Fattah is zijn volledige naam, maar je noemde hem Abdi, hè? Een Somalische vluchteling, geloof ik. Wanneer heb je dat bedacht dat je dat wou doen?
Ja, een beetje geïnspireerd op basis van mensen die ik ken die dat al gedaan hebben.
Ja.
En de verhalen daarover. Ook nieuwsgierigheid, maar altijd nieuwsgierig. Ik wil altijd veel dingen leren kennen en... De vreemdelingenproblematiek is er een die constant, altijd en weer en overal in het nieuws komt. Waarom dan niet eens heel dichtbij gaan staan en zien wat dat is. Wat is nu zo'n vluchteling? Hè? Wat gaat in zo iemand om? Hè? Je kunt het pas echt leren kennen als je zo iemand onder je vleugels neemt. Hè? En er is een vluchtelingencentrum, ze doen het niet allemaal, maar Kapellen biedt dat aan. En dat is een soort van vrijblijvend peterschap. Dat is niet voogdij, dat is nog iets helemaal anders.
Ja, ja.
En dat wil zeggen dat je minderjarige, niet begeleide vluchtelingen, in het geval van Abdul Fattah, die was 14, toen hij hier toe kwam, dat je die begeleidt. Dat kan zijn huiswerk maken, maar dat kan veel verder gaan. En dat hebben wij gedaan. En dat was toch wel bijzonder verrijkend. Ik hoop voor hem, maar toch ook voor ons. Dat is een andere kant van de medaille dan, dat je dat leert kennen. Wat de beweegreden is van iemand om naar hier te komen. En dan vooral ook, als je hier dan bent, van iemand die uit een totaal andere cultuur komt, wat dat dan voor iemand betekent. Hè? Iets waar je nooit aan denkt als je zo iemand aan de kant van de straat ziet met een beetje een triestig gezicht. Hè? In zijn geval, zijn eerste jaar dat hij hier was, stond volledig in teken van ik mis mijn moeder. Hè? Dat staat er niet bij stil als je zo iemand ziet. Hè? Die is wel op zijn 14 thuis vertrokken. Hè? Die is zoveel weerbaarder en volwassener dan kinderen van 14 in een beschermde omgeving in Vlaanderen. Hè, wat die mensen hebben meegemaakt op zeer jonge leeftijd, dat is onvoorstelbaar. Hè. En dan heel die evolutie die hier iemand zien worden, dat is natuurlijk nog een heel andere kwestie. En dat is heel leuk. En het enige wat wij proberen garant voor te staan, is dat die hier geen verkeerde richting uitgaat en dat hij wel degelijk iemand kan worden in ons land. En daar proberen we wat garant voor te staan. Hij is intussen 19, hè, dus een volwassen man die elektriciteit studeert nog altijd en een goede elektricien zal worden en die een nieuwe hobby heeft ontdekt, namelijk lopen. En Somaliërs zijn daar zeer goed in. Bashir Abdi is een loper, maar ook internationaal maken ze het verschil. En hij deed toevallig mee aan een scholenloop. En had het startschot niet gehoord, dus dat was de allerlaatste vertrokken. Dat is nogal verstrooid. En hij is tweede aangekomen. En hij had die eerste ook nog wel ingehaald, maar dat was niet lang genoeg. Het was niet ver genoeg. Maar we hebben hem eens laten testen en hij bleek bijzonder... Ze kunnen dat objectiveren, waarde te hebben als atleet. Hij is ook slank en lang en alles wat je nodig hebt fysiek. Dus hij is nu heel hard aan het trainen om... Ja, daar ergens iets te zijn. Wat dat gaat geven, weten we niet, maar het is heel leuk om te zien dat iemand hier een mogelijkheid krijgt om dat te doen en dat wij dat wat faciliteren en dat hij ergens iets wordt, iemand wordt en hier, in tegenstelling tot toen hij hier kwam, Want in Capelle zeiden ze, wij misschien een jongen van jullie, die ligt heel de dag in zijn bed. Gaat ook niet naar school. Ja. En nu ziet je iemand die iemand is. Hè. Daar gaat het om. En wij doen dat ook in het bedrijf. Hè. Dus als nieuwe mensen binnenkomen, krijgen ze een Peter. Daarop is dat gebaseerd. Hè. En ik denk dat moest elke vluchteling zo iemand krijgen, ja, dat toch wel de zaak serieus vooruit zou helpen. En je hebt natuurlijk ook het hele gedoe van de vooroordelen. Hè. Als iets een gezicht krijgt, verdwijnen veel vooroordelen. Dan wordt dat plots een mens.
Mm-hmm. Hoe was dat bij u? Wat waren uw vooroordelen?
Ja, die zijn er gewoon. Hè. Ik denk dat dat onontkoombaar is. Die zijn er ook wel bij iedereen, denk ik, altijd ja, ja. weer. Hè. Ook tegenover islam. Hè. De jongen is moslim en hij houdt zijn ramadan goed. Hè. Ik kan daar alleen maar respect voor hebben. En dat is geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om, dat uit zijn, om te zeggen van, jij mocht dat nu niet meer zijn. Hè. Want toen hij jong was, had ik hem dan misschien kunnen ompraten of zo. Hè.
Ja, ja.
Maar hij doet dat. Dat moslim zijn is voor hem belangrijk, maar dat is vooral nostalgie en dat is vooral de referentie naar zijn thuis.
Mm-hmm.
En dat is niet echt enorm onderbouwd met theorieën of zo, want we kunnen moeilijk verleiden om erover te discussiëren. Ik voel, het gaat aan hem voorbij, maar dat is een gevoel, mm-hmm. een thuisgevoel, een referentie naar Somalië uiteindelijk, wat een zeer streng moslimland is. Maar natuurlijk, ja, je kunt al begrijpen dat moslimvrouwen die in Somalië heel erg bedekt zijn, als ik het zo mag zeggen. Hè. Zo iemand die hier toekomt, ja, dat is plots een vreemde bollewinkel. Hè. Wat hier allemaal dan gebeurt, hè, wat je ziet, om dat te interpreteren, te vatten, een plaats te geven.
Ja, die komt bij je thuis en dan hangt een blote vrouw een schilderij.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Hè, ik ben iemand die heel graag musea bezoekt en ik neem hem wel eens mee. Ja, naakte vrouwen op schilderijen. Ja, ik kan dat ook niet uitleggen waarom dat kan. Hè. Ik zeg altijd, oh, fata, dit is haram. Hè. Dan hou ik ze mijn hand voor zijn. Dan moet hij dan enorm lachen. Want ik denk niet dat in zo'n peterschap je heel de tijd zwaarwichtige gesprekken voert. Hè. Dat is heel de tijd lachen en een ozel doen, zoals een jonge gast dat graag doet. Hè. Maar ja, zo iemand voelt dan ook heel moeilijk aan wat bij ons in Vlaanderen, of in onze cultuur, ik zal het zo zeggen, de limieten zitten van wat kan en niet kan. Hè. Op een gegeven moment had hij op zijn Instagram-pagina ja, zo van die soft-erotische foto's gezet. Hè. Je kunt dat moeilijk uitleggen, maar hij zegt, je mocht dat niet doen op je Instagram. Ja, maar ja, bij die schilderijen is dat dan wel. Hè. En wat dan, als je dan samen naar Temptation Island kijkt, wat gebeurt daar dan? Dan moet je proberen uit te leggen, ja, nee, dat is niet hoe wij dingen doen, hè, wat je daar ziet. dat is tv. Ja, maar ja, heel dat referentiekader. We hebben ook geen boek waarin staat... We kunnen zeggen, lees dat eens, dan zult je snappen hoe het er bij ons aan toe gaat. En het is bij ons ook constant in evolutie.
Mm-hmm.
Ja, 60, 70, 80 qua moraliteit en ethiek rond die dingen was anders dan vandaag. En dat zal binnen 10 jaar weer anders zijn. Hè. Dus zo iemand moet dat oppikken. En dat is niet simpel voor hem. Hè.
Mm-hmm.
Door zijn ogen die dingen bekijken, is voor mij bijvoorbeeld zeer interessant.
Ja, ja,
maar er zijn ook andere heel banale dingen. Hè. Toen dat wij in het begin, in de Ardennen, we gaan eens kajakken of we gaan eens een dagtocht doen met de botinnen aan. Dat snapt je niet. Hè. Van punt A naar B stappen zonder doel, hè. Dat doen ze in Somalië niet. Hè. Als je een inspanning doet, moet dat nog veel radicaler. Ik ben een fietser, hè. Ik ga wel eens mountainbiken met vrienden in de winter. Hè. Dat je dus met een velo, en hij rijdt dan mee, hè. In de modder, Turkus gaat rijden, om daarna op café te gaan. Hè. Dan je kruipt onder tafel van het lachen. Dan staat hij dan vol modder van, wat hebben wij nu gedaan? Waarom hebben wij dat gedaan? Ik denk dat hij gelijk heeft.
Ja, ik denk ook dat hij gelijk heeft.
Dat eigenlijk stupid is.
Ja. Ja.
Dat dan nergens op slaat. Zomaar wat in een wei en tussen bossen. Zomaar wat rijden zonder iets te verplaatsen of naar iemand te brengen of zo. Dus die mentaliteit rond vrije tijd, rond mobiliteit, daar komt hij uit een andere wereld. Maar dat is bijzonder boeiend. Er zijn nog zoveel andere dingen boeiend. Van hoe hij naar zaken kijkt, die wij al lang niet meer doorhebben. Hè. Onderwijs. Dat vind ik heel interessant. Hij is naar een islamschool geweest in zijn dorp. 2 jaar lang. En ze hebben hem daar een beetje aan Arabisch geleerd. Hè. Ik ga het nu eens heel cru zeggen. Hè. De jongen kon amper tellen op zijn 14. Laat staan dat hij... weet dat van planeten of sterren. Er is nog altijd iets Wat ik hem heel moeilijk kan doen begrijpen, hij is niet dom, hè, maar je kunt hier aan tafel zitten, hè, en vooral menselijk, door al wat hij meegemaakt heeft, die gaat nooit iets onverstandigs zeggen. Die gaat heel sympathiek overkomen. Maar als wij in de auto zeggen, en zitten en ik vraag hem hoeveel kilometer per uur rijden wij nu, dan gaat hij zeggen 1000. Hij gaat gokken. Hè. De abstractie van kilometers en uur samengevoegd zijn, kilometer per uur, hè, dat is een logica-abstractieniveau dat hij als kind nooit geleerd heeft. En dat doet ons onderwijs. Hè. Voortdurend van jongs af kindjes in een bad dompelen van logica, van denken. En daar maken wij in de wereld nog altijd het verschil. Hè. En je kunt dan hem erop pikken op je 14, 15, 16. Hè. Gaat overleven op de juiste manier. Hè. Maar die achterstand is opgelopen. Hè. En dan zal een goede elektriker worden nog eens, hè, omdat hij die kennis wel zal hebben. Maar we mogen dat niet onderschatten. Het is niet voor niks dat kindjes vanaf zeer jonge leeftijd, vaak tot als ze in de 20 zijn, met een ongelooflijke discipline moeten studeren. Hè, dat vraagt een bijzondere inspanning. Om dan daarna te werken voor een periode. Hè, en dat onderwijs is een heel belangrijke hoeksteen van wat wij doen.
Mm. Ik moet denken aan een verhaal van u dat ik gelezen heb over de hertenborden. Mm-hmm. Je schrijft over dat je op een plek een baan rijdt, waar dat er allemaal borden staan.
Na 12.
Pas op voor herten. En dat je denkt van, what the fuck, hebben we nog nooit een hert gezien? Wat een enorme verspilling. En dan komt een gast tegen die daar naar bosbeheer of zoiets bezig is, ik weet niet meer. En die vertelt wat de impact is als dat ene keer gebeurt. Dat iemand zo'n hert raakt en dat je denkt, fuck, ik zag het als verspilling, maar we hebben het verdomme toch goed geregeld in ons land. Ik heb het gevoel dat mijn onderwijs ook, dat je dezelfde...
Als ik zo'n stuk schrijf, probeer ik altijd één woord te hebben waar het over gaat. In deze gaat het over vooroordelen. Hè. Je ziet dan na 12 die borden van die herten staan en je denkt, ja, dat is de keizer van de wegwijzer geweest die met corruptie hier borden heeft mogen zetten. Maar onderliggend is er blijkbaar wel aan de A12, vooral in Meissen, en wat verder een probleem met herten die daar vrij rondlopen. En in de paartijd de weg oversteken met mogelijk dodelijke accidenten tot gevolg. Hè. En daar is over nagedacht. En men zet daar in die bossen spiegels die die auto's reflecteren, zodat ze er s'avonds of s'nachts wegblijven. Wat angstaanjagend voor hen is. Ja, daar is over nagedacht. En er is bosbeheer. En er zijn dan natuurbewakers die zeggen, we moeten dat van die borden zetten, dat mensen opletten. Hè. Natuurlijk rijdt iedereen daar 120 en niemand denkt, er staat een bord, ga even 60 rijden. Maar dat is wel degelijk overdacht en heeft allemaal een reden. Ja, in ons land is veel goed geregeld. Hè. Ik eindig dan ook met een hoera voor ons land. Hè.
Ja.
Ben blij in dit land te leven. Hè. Want er is heel veel regelgeving. Het is een ingewikkeld, complex gedoe, maar dat wordt wel nog altijd voor ons gezorgd. En zowel in onderwijs als in geneeskunde, als iets van alles en nog wat. En inderdaad, als je dan die jongen ziet, dan snap je dat pas echt. Hè. Ja. Hoe goed we het hier uiteindelijk toch wel bottomline hebben. Hè. En fundamenteel vlucht zo iemand weg, omdat zijn moeder heel goed weet dat als hij als oudste zoon 16 zijnde zal ingelijfd worden door het leger en zal moeten vechten. Ofwel door Al-Shabaab, die hem komt kidnappen gewoon. En dan zal hij voor hen moeten vechten. Hè. En dan wil je niet dat je zoon meemaakt. Dus stuurt je die weg. Ja, dat is de uiteindelijke beweegreden. En er is altijd, je moet realist zijn, een economische dimensie bij de meeste vluchtelingen. Maar wat is daar fout mee? Hè? We kunnen natuurlijk de deuren niet openzetten voor iedereen, maar er is altijd zoiets als een zoektocht naar een beter leven. Hè? Wat dat wij als Vlamingen in onze geschiedenis ook wel gehad hebben. Hè? Of wat iedereen die in Amerika zit, ooit in de historie zijn familie heeft gehad. Hè? Dus we mogen dat niet direct als iets negatiefs afschilderen. Iets anders is dat ik denk dat de standpunten... politiek dan veel te gepolariseerd zijn rond mensen van niet-Vlaamse afkomst die in ons land zijn. En ik vind dat iedereen in plaats van die polarisering de handen in elkaar zou moeten slaan en zeggen, laat ons eens een gigantisch masterplan maken om al die mensen die hier zijn tot ontwikkeling en ontplooiing te laten komen, zodat ze aansluiting vinden bij ons, dat ze iemand worden, dat ze uittreden uit wat vaak toch gebeurt in hun eigen klein economietje, in hun eigen cirkeltje. Abdou Fattah gaat ook andere Somaliërs opzoeken. Kent elke Somaliër in Antwerpen. Waarom? Hoe zouden wij zijn als we in Somalië gaan wonen? Gaan we toch de andere Vlamingen opzoeken om onze taal te kunnen
spreken? We doen dat zelf in Spanje, ja, in Benidorm.
Evident, hè, dat is een normale reflex. Hè. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk nog meer, er is ook niks mis mee, maar je moet ook openstaan voor die wereld waarin je terechtkomt. En ik ben ervan overtuigd, als ik zie in Plopsaland wat onze zoektocht is naar personeel vandaag. Het invullen van jobs in Vlaanderen wordt de komende jaren een zeer groot probleem. En er zijn echt wel wat mensen van niet-Vlaamse afkomst die hier zijn, die maar al te graag een relevante job willen hebben en iemand worden bij ons. Laat ons ze opleiden. Met welke achterstand ze ook hebben uit hun verleden, laat ons ervoor zorgen dat ze iemand worden. We gaan ze gewoon gigantisch nodig hebben. En het verrijkt onze maatschappij. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, dus ik sta daar positief tegenover. En probeer dat zoveel mogelijk te zijn. Mm-hmm. En als je artikels in The Economist leest over migratie in Engeland en de nood aan arbeidsinvulling en economie naar de toekomst toe, is daar ook de conclusie. Die migratie is een noodzakelijk iets om onze welvaart naar de toekomst toe te bestendigen. Laat ons het zo bekijken, in plaats van voortdurend in gepolariseerd gesprek te zitten. Mm-hmm. En natuurlijk moeten er regels zijn. Dan kun je zeggen, alle deuren open, kom maar hier. Maar die discussies over regels, zoals gezinshereniging en een aantal andere, wat volgens mij zinvolle discussies zijn, die moeten ook gevoerd worden. Dat je voor je 18, als je hier alleen bent toegekomen, je het recht hebt op gezinshereniging. En sommige van die gasten een maand voor ze 18 worden, laten plots 6-7 familieleden overkomen. Dat zijn grote gezinnen. Hè. Mm-hmm. Die komen hier dan toe plots, die staan hier. Hè. Dat is een recht dat je hebt. Ik vind dat dat erover moet kunnen gediscuteerd worden, of dat al dan niet nodig is. Want die jongen die hier ondertussen al zoveel jaar is, heeft een soort nieuw leven opgebouwd, een nieuwe vrijheid opgebouwd. Zonder het te weten heeft hij hier enorm wortel geschoten vaak. Hè. En dan komt dat plots die papa toe, of die mama toe, en die zegt, hier bij de les, wie ben jij hier geworden? Hè? Dat is een foute reflex achteraf. En dan zo'n vader of een moeder, die zoveel jaren ouder zijn, voor hen is het bijzonder moeilijk om hier nog aansluiting te vinden, onze taal te leren, zich te integreren in wat er is. En dat zijn, vind ik, valabele discussies die op de agenda moeten kunnen komen.
Maar op een andere manier.
Ja, maar dat zijn voor mij heel technische dingen die absoluut niet die gigantische polarisering die rond, of debat dat er rond ontstaat, is volgens mij absoluut niet nodig. Er zou een positief plan moeten zijn rond een aantal dingen en het helderstellen van een aantal regels, ook op internationaal vlak. Want er zijn ook vluchtelingen die hier toekomen als het hier niet lukt, die dan morgen naar Finland gaan. Hè. Die de hele tijd hoppen, geïnspireerd door allerlei smokkelaars, om hier toch ergens ooit voet aan grond te krijgen. Hè. Dat is ook een realiteit. Mocht ook niet naïef zijn daarin.
Heb je daarover gepraat als je met Gerolf Allemans en Katoen naast je aan tafel zat?
Nee. Ik ben niet gemakkelijk te verleiden tot politieke discussies. In de tijd dat ik filosofie studeerde, was ik grote fan van hoogdravende, nachtelijke discussies over van alles en nog wat. Je zult me dat vandaag moeilijk laten toeverleiden.
Ja?
Nee.
Waarom?
Ja, ik zal ook nooit politicus worden of whatever. Ik vind dat... Ik ben meer geïnteresseerd in maatschappelijke thema's en in menselijke thema's. Ik probeer altijd eerst naar de mens te kijken. Whatever zijn theorie is. En ik weet ook dat theorieën heel schadelijk kunnen zijn, hè, of extreme theorieën. Maar wie is die mens? Dat is mijn eerste interesse. En hoe gedraagt hij zich tegenover andere mensen rond zich? Dat is toch het meest fundamentele. Ik kom uit een Vlaams nationalistisch nest ook. Stevige Vlamingen, nog altijd nonkels van mij, die daar heel erg mee bezig zijn. Dus ik ken dat, ik ken die nestgeur. En ik heb daar ook wel op zich iets mee. Hè. Maar mijn identiteit, als je mij vraagt wie zijt jij, hè? Ja, ik ben een Vlaming, maar ik ben ook een Belg. Dat is heel gelaagd. Hè? Ik voel mij Belg. Als de Belgen spelen, ben ik Belg. Hè? Dan hang ik mijn vlag uit. Hè? En als Trump spreekt, dan ben ik Europeaan. Hè? Dat is mijn identiteit. Hè? Dan heb ik zo'n reflex van tegen Trump als Europeaan. Hè? Dus identiteit vandaag is iets heel gelaagd. Ik hoorde iemand spreken die al jaren bij de voetbal betrokken is als kinesist. Over de nationale ploeg. En hij zei, vroeger hadden wij onder de douche, hij doet dat al een paar decennia, twee soorten, Vlamingen en de Walen. Die gingen zelfs gescheiden douchen in de nationale ploeg. Hij zegt, vandaag bestaat dat niet meer. Jij hebt voetballers, een Nain Golan, ja, is een Antwerpenaar, die in Rome speelt, die Antwerp spreekt, kent die Jommeke, I don't know, kent hij de Beatles? Ik weet het niet, hè, maar die voelt zich qua identiteit eigenlijk Antwerpenaar, want daar is hij opgegroeid. En zo heb jij een ongelooflijke mix en gelaagdheid in identiteiten vandaag, die vaak stadsgebonden is bij mensen die van ergens komen. Hè. En die, dat onderscheid tussen Vlamingen en Walen in die voetbal is er niet. Hè. Is er niet meer, is verdwenen. Hè. En ik denk dat dat in de toekomst altijd maar meer gaat zijn. Hè. Dit soort gelaagdheid en mix van dingen. En er is op zich niks mis mee. Dat is niks erger dan het ongelooflijk enge, bekrompen Vlaamse nationalistisch denken. En zeker als jonge mensen daarmee bezig zijn, dat vind ik zeer, zeer trist. Ja.
Ja. Aha.
Ik ging spreken voor een Vlaams nationalistische studentenbeweging in Antwerpen, want ik ben heel open-minded, ik heb daar absoluut niks tegen. En die vroegen dan, gaat je nog iets drinken daarna? Hè? En dat was wel een van die studenten die met mij begon te discussiëren over die. Ik vroeg, maar zijt jij katholiek? Hè? Want je zegt, katholieke studenten, gaat je naar de mis en zo? Hè? Zei, nee, dat doe ik niet, maar ik ben daar wel mee bezig en zo, met katholiek zijn. Zeg, ja, op welke manier uitziet dat dan? Ja, ik denk... En dan ineens kwam het eruit, ik wil een dam opwerpen tegen de moslims. Ik zei, die vind ik nu zo zielig. Dat is zo cynisch. Zo. Allee, jezelf katholiek noemen om een dam op te werpen tegen de moslims. Als je daar als jonge mensen mee bezig bent, dan ben je echt heel eng en bekrompen. Ja.
Wat zei je dan in zo'n gesprek?
Ik kreeg goed me lachen. Hè.
Ja?
Ja. Mensen zijn ook jong en beïnvloedbaar. En je moet altijd hopen dat iemand dan ooit tot nieuw inzicht komt. Hè. Jonge mensen kunnen ook van idee veranderen. Je moet er altijd voor openstaan. Hè.
Ja, ik moet denken aan u terug, helemaal in het begin eigenlijk. Naar, als je met al die gelaagde identiteiten zit en dat zo heel heterogeen is, hoe dat je zo terug bij Trooper zit of zo.
Ay. Ja, ja, ja.
Dat je meer mayonaise gaat nodig hebben dan wel, lijkt mij.
Ja. Maar uiteindelijk, weet je, als er iemand voor het Vlaams Belang stemt, hè, stel, hè, en die heeft buren, en dat zijn Marokkanen, en hij kan het daar goed mee vinden, wel, dan vind ik dat belangrijker dan die mensen en ideologieën of het gevoel waarom hij een bepaalde daad heeft gesteld in een stemmetje. Wat doet jij elke dag?
Je kan echt niet naar deze gesprekken luisteren zonder te weten wie onze zwijgende synopsie-mecenassen zijn. Onze mecenassen, dat zijn mensen zoals u en ik. Dat zijn ondernemers, maar ook studenten, kunstenaars, huismannen, huisvrouwen, leerkrachten. Er zit echt van alles tussen. Maar ze delen één belangrijk kenmerk. Ze zijn allemaal nieuwsgierig. Het zijn die mensen die in onze online community napraten over onze afleveringen. Het zijn de mensen die naar onze live-events komen, die onze opnames kunnen bijwonen. En het zijn ook de mensen die ons laten weten wie dat we moeten uitnodigen in onze studio om een gesprek te voeren. Wil je meer weten over het mecenaat of misschien zelf mecenas worden? Surf dan naar zwijgendeschinoptie.be/mecenas. En misschien tot binnenkort.